Zo. Goed om hier weer te zijn. Welkom allemaal. Ook namens mij natuurlijk. Ik heb gelijk een vraag voor jullie vanochtend. Wie is hier boven de 50? Nou, dat zijn aardig. Ik dacht dat hier alleen mijn jongen op de tribune ook nog. Of die zijn allemaal onder de 20, onder de 30. Maar als je 50 bent, dan heb je Abraham of Sarai gezien, zeggen ze dan. Wie had er ook zo'n grote pop in de tuin? Dat hebben we ook gedaan met Danielle, vond ze echt heel grappig. Niet? Maar ze zeggen dan, je hebt veel levenswijsheid, levenservaring. En we duiken de komende tijd het leven in van Abraham en zijn familie. En misschien ken je het Bijbelverhaal of Bijbelfiguur Abraham al wel goed en misschien nog niet zo. Maar Abraham was een hele bijzondere figuur in de Bijbel. Hij was een pionier, we gaan er zo over lezen, geloofsheld, hij was profeet, vriend van God, wordt hij ook wel genoemd. En tegelijkertijd gaan we de komende tijd ook ontdekken dat Abraham, net als wij, dat hij struikelt, dat hij bang is, dat hij soms steeds weer dezelfde fouten maakt. Maar juist daarom is het zo mooi om niet makkelijk om hem heen te gaan, maar mee te gaan met hem op reis. En dat gaan we ook doen met Abraham, maar ook met God, de reis van je leven. Een avontuurlijke reis die we als Mozaïek 033 willen gaan maken. Anne vertelde het al, de komende weken. Maar vandaag wil ik met jullie aftrappen bij de start van een nieuwe reis met God. En we gaan het begin van die geschiedenis lezen, hoofdstuk 12, helemaal. Geschiedenis van Abraham. En ik wil vanochtend stilstaan bij twee vragen die je in je achterhoofd mag houden als we deze geschiedenis behandelen. Ben je bereid om samen met mij, vraagt God, op reis te gaan om jouw bestemming, jouw roeping misschien wel te ontdekken? En de tweede vraag, wat gebeurt er in jouw reis, in jouw geloofsreis, als je te maken krijgt met druk of met tegenslag? Nou, twee gedachten die het fundament vormen van onze reis die we vanochtend aangaan. Want ik geloof ook dat God door deze geschiedenis heen ook iets tegen jou en tegen mij wil zeggen vanochtend. Maar we gaan eerst kijken wat er bij Abraham gebeurde. Dus als je Bijbel hebt, dan mag je hem erbij pakken, Genesis 12. En anders mag je misschien lekker even wat achterover gaan leunen en gaan luisteren naar dit hoofdstuk. Abraham naar Kanaan staat erboven. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Mooie belofte. En ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. En Abraham ging uit Charan weg zoals de Heer hem had opgedragen. En hij was toen geen 50 meer, maar 75 jaar. En nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer. En ook alle bezittingen die ze hadden verworven. En de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. En toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham het hele land door tot aan de eik van Moren bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt, en ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er opnieuw een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev, de woestijn. Tweede deel. Eens brak er in het land hongersnood uit. Abraham trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. En toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai, luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze denken dat het zijn vrouw en dan zullen ze jou in leven laten en mij zullen ze doden. Zeg daarom dat je mijn zuster bent. Dan kom ik dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar. Inderdaad was Abraham nog maar nauwelijks in Egypte. Of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten daarop. Ze vertelde de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. En vanwege haar werd Abraham door de farao met geschenken overladen. Hij kreeg schapen, geiten, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer trof Farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sari. Toen ontbood de Farao Abram. Wat hebt u mij aangedaan, zei hij. Waarom hebt u niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn. En op bevel van de farao werd Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen onder geleide het land uitgebracht. En vanuit Egypte trok Abram met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev. Lot ging met hem mee. Abram was bijzonder rijk. Hij had heel veel vee, zilver, goud. En vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel. Tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar hij toen een altaar had gebouwd. En daar riep Abram de naam van de Heer aan. Lange geschiedenis, kan je veel preken uithalen. Bijvoorbeeld over Sari, die als wegwerpartikel wordt gebruikt hier. Daar ga ik niet op in. Gaan we misschien wel wat meer vertellen over straks bij de studieavonden. Maar Abram gaat op reis. Omdat de Heer dat tegen hem zei. En we lezen in dit verhaal dat God tot hem spreekt. En dat God aan hem verschijnt. Nou, hoe die dat doet, dat lezen we niet. Maar Abram voelde sterk de behoefte om uit Garan te vertrekken. En even een plaatje van wat we net gelezen hebben. Die reis helemaal vanuit Ur, hè, daar rechts beneden. Irak, nu op dit moment. Trok hij helemaal door het Midden-Oosten heen, naar Israël, Palestina toe nog. En uiteindelijk weer het tweede deel van ons verhaal naar Egypte en weer terug. En die mensen uit Garan, die zullen wel gedacht hebben, die kerel moet helemaal koekoek zijn, joh. Al zijn verwanten liet hij achter, maar hij ging. God roept Abraham en God roept Abraham tevoorschijn. En God zegt tegen Abraham, ik heb het beste met je voor. Ik breng je op een bestemming die ik voor je bedoeld heb. Een bron van zegen zul je zijn, maar het is wel onbekend land. En Abraham luistert, hij vertrouwt de stem van God hierin en hij gaat all the way met alles wat hij heeft. En mijn eerste vraag vanochtend aan jullie ook is, ben je bereid, vraagt God, om samen met mij op reis te gaan? Onbekende plek misschien, maar om te ontdekken wat ik voor jou in petto heb. Je weet, ik ga met je mee. De eindbestemming is sowieso goed, zegt God. Maar toch, ja, die reis, je gaat tegenslagen tegenkomen. Maar ik ga met je mee, zegt God. Vertrouw je me? Maar dan toch, hè, ja, wat is dan zijn stem? Hoe weet ik nou dat God mij überhaupt roept om op reis te gaan? Nou, het mooie is, die eerste vraag is door jullie allemaal al beantwoord. Want je bent namelijk al lang aan de reis begonnen. Anders zat je hier niet. Jullie hebben het verlangen om met hem op reis te gaan. Dat zien we, dat horen we. En ook jij misschien die niet zo vaak in de kerk komt. Of die denkt, joh, anderen geloven veel meer of beter. Nee, je hebt iets geproefd van dat verlangen. Je wilt je uitstrekken om meer te ontdekken van Jezus. We zijn op reis, net als Abraham. En eigenlijk zeggen jullie net als Abraham, ik wil u volgen. Mooi, hè? Mooi om te weten dat je zijn stem al hebt gehoord. En wat Abraham dan doet op zijn reis, hij markeert die momenten op zijn reis. Hij bouwt letterlijk allerlei gedenktekens. We lazen net als Abraham in Israël aankomt en het land doortrekt, bouwt hij meerdere altaren. Een gedenkteken als een stuk aanbidding voor zijn God. Waarvan hij zegt, ja, hier heeft God mij gebracht. En door de hele Bijbel heen lees je dat zulke gedenktekens een belangrijke plek innemen. Bij de profeten, bij Mozes. Ze bouwen allerlei stenen, ze bouwen altaren. Maar natuurlijk, ook in onze levens hebben we ze. Misschien heb je belijdenis gedaan, ben je gedoopt. Heb je kinderen opgedragen. Liederen die voor jou een speciale betekenis hebben, waar je Gods liefde voor het eerst hebt gevoeld. Dat zijn ook gedenktekens. Zo mooi, een aantal jaar geleden organiseerde ik met een aantal vrienden, twee vrienden, Zeger en Niels, zitten hier trouwens ook in de dienst vanochtend, zag ik. Organiseerde ik een mountainbiketocht voor de mannen bij ons in de Oude Kerk. En we gingen ook 's ochtends op een reis naar de Veluwe. En voordat we aan de fietstocht begonnen, kregen ze instructies en we zeiden tegen ze, joh, we hebben een speciale Bijbeltekst voor jou, die mag je omhangen, koord om je nek. En denk nou eens na of deze Bijbeltekst gedurende de eerste tijd dat we gaan fietsen voor jou betekenis krijgt. Nou, na een half uur, eerste rustpunt, stonden we allemaal in de grote kring en we vroegen aan die mannen, joh, wat komt er hier op? Nou, ze bleven allemaal echt allemaal glazig kijken. En we zeiden, joh, ja, mooie Bijbeltekst, zeiden ze. Ik zeg, nou, is dan wel heel erg jammer, want het is je eigen trouwtekst. Er stond zelfs een predikant bij, ik zal zijn naam niet noemen. Maar we hadden aan de vrouwen natuurlijk van tevoren gevraagd of ze dat wilden opzoeken. Maar ze waren, dat was naar de achtergrond geraakt. En ik kan me voorstellen dat het bij jou ook zo is, als het gaat om belijdenis of doopteksten. Maar dit soort teksten, dit soort markeermomenten, kunnen je misschien wel helpen om beter zicht te krijgen op je bestemming. Want hoe weet je nou waar je heen moet? Ik wil best op reis, zul je misschien zeggen, maar waarheen dan? Waar roept God je dan toe? Nou, het ontdekken van je bestemming. Ik vind het zo'n fascinerende vraag in ons leven. Een vraag waar we dus dieper op ingaan tijdens die drie studieavonden, waar Anna het al over had. Maar ik wil je alvast wat lijnen geven hoe je dit kunt ontdekken. En een van die lijnen, ik zei het al, is om terug te kijken naar wat God al in jouw leven heeft gedaan. Welke gedenktekens zijn bijzonder? Waarom? Je bent al op reis, maar zou je de leermomenten, zou je die inzichten mogen doortrekken naar de toekomst? En wat voor pad zie je dan? Misschien kom je erachter dat je misschien al wel 3 sponsorkindjes hebt uit Kenia. Waarom 3? Misschien wel omdat je een heel diep verlangen voelt om armoede te bestrijden. Waarom werk je graag met jongeren of met ouderen? Of zijn er beproevingen in je leven geweest die gedenktekens zijn geworden? Die je heel veel doorvertelt, omdat het jouw getuigenis is. Maar terugkijken is mooi, hè, naar wat God gedaan heeft in je leven. Tegelijk een disclaimer erbij, die eindbestemming waar ik het over had. De meeste van ons zullen die nooit bereiken. Mozes die mocht uiteindelijk het beloofde land niet intrekken. En David die wilde zo graag een tempel bouwen voor zijn God. Maar het moest hij overlaten aan Salomo, zijn zoon. En de tweede opmerking, als het gaat over roeping, dan denken we dat het altijd supergroot moet zijn. Maar de stoelen moeten hier ook gewoon elke week worden klaargezet. En mensen denken soms dat ze hun hele leven gelijk omver moeten gooien als het gaat om roeping of bestemming. Op het 20e was ik ook heel veel met die vraag bezig en ik had Gods stem gehoord, dacht ik. Ik stond helemaal in de fik voor Jezus. En het was een opwindende tijd en ik had echt verlangen, ja, waar gaat God mij naartoe roepen? Maar Danielle die was super bang dat ik naar Afrika werd geroepen als zendeling. Ik word geen zendeling, zei ze. Ik blijf hier om Gods liefde uit te delen. Nou, gelukkig, we zijn nog hier. Gelukkig volgens Danielle dan. We zijn nog steeds niet verhuisd naar Afrika. En ze heeft er nog steeds geen zin in trouwens. Maar meestal vraagt God dit ook niet van je. God kan best aan je vragen om uit je comfortzone te komen. Om moeilijke dingen te doen. Maar Gods roeping is niet iets wat totaal niet bij jou of bij jullie past. Dat geloof ik niet. Het is veel meer een springplank waar jij voor bestemd bent. En het kan zijn dat je eerst door weerstand, door dieptepunten of de chaos heen moet. Maar juist daardoor worden karakters gevormd. Om wat je geleerd hebt in de praktijk te brengen. Dus terugkijken. En die gedenktekens moet je eens doen om te kijken of je dat ook naar de toekomst kan doortrekken. En de tweede manier om die bestemming of die reis te ontdekken is eigenlijk heel simpel. Ik zeg altijd, roeping is de plek waar je verlangen en je talent samenkomen. Dat is mooi, hè? Nog een keertje. Roeping is de plek waar je passie, waar je verlangen en waar je talent bij elkaar komen. Dan moet je eens over nadenken hoe dit bij jou werkt. Waar ligt jouw passie? Waar ligt je verlangen? Waar ben je goed in? Misschien heb je wel organisatietalent of dingen maken, positieve woorden spreken. Toen ik net aan mijn reis met God begonnen was, toen voelde ik enorm verlangen om Gods koninkrijk te verkondigen. Om armoede te bestrijden. Maar ik heb en ik had geen drang om vluchtelingen te helpen. Of om te bidden voor verdrukte christenen. Dat is allemaal belangrijk, maar daar ligt niet mijn passie. Dat is heerlijk om te kunnen zeggen, toch? Jullie hebben dat misschien wel, gelukkig maar. Maar ik heb een diep verlangen voor de kerk als plek om Gods koninkrijk te verkondigen. En ik heb ook een passie voor armoede. En nu, 35 jaar later, ik ben voorganger geworden. Ik mag projectleider zijn samen met anderen van Mosaïek Kenia. Het is bizar toch, het heeft een heel leven gekost, 35 jaar. Het was soms echt ingewikkeld, tegenslagen, moeilijkheden. Maar man, ik heb nog steeds, wat heb ik een avontuurlijke en prachtige geloofsreis met God mogen maken. Roepen ontdekken is niet iets wat totaal niet bij je past. Het past bij jouw talenten en verlangens. Het is soms wel uit je comfortzone. Maar God denkt niet in weken. God denkt niet in maanden, maar God denkt in levens. En dan gedurende de reis, als je dan dus op reis bent, dan word je ook beproefd. Dan krijg je te maken met uitdaging. Je struikelt, je maakt verkeerde afslagen. En we zien Abraham in zijn leven regelmatig struikelen. Vaak dezelfde fout ook. En we lezen in dit verhaal dat Abraham een verkeerde afslag maakt. Hij biedt zijn vrouw aan bij de farao. Hij zegt dat het zijn zuster is. En God teistert de farao dan met plagen. Farao is zich van geen kwaad bewust. Maar Abraham maakt hier een fout. Maar de verkeerde afslag is niet zozeer dat hij zijn vrouw aanbiedt. Dat is ook een fout. Maar het begint ergens anders. Het is een gevolg van iets anders. We lezen, er brak hongersnood uit. En Abraham blijft niet op de bestemming die God voor hem bedoeld heeft. Hij trekt weg. Omdat het zwaar wordt. Omdat hij onder druk komt te staan. En het is interessant om tussen de regels eens door te lezen. Om als het ware de gedachte, die worsteling van Abraham te zien. Moet je eens luisteren, moet je eens horen wat er staat in de Bijbel. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken dat het zijn vrouw. En dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien wel goed vanaf. En loopt mijn leven geen gevaar. Nou, je voelt hem al, hè? In de oorspronkelijke tekst staat, Abraham daalde af naar Egypte. En ik geloof niet dat dat alleen een geografische betekenis heeft, maar ook een geestelijke. Abraham kiest hier voor zichzelf. Het gaat om mij. En hij is contact met zijn omgeving, met zijn familie, even helemaal kwijt, met God kwijt. Hij vlucht als het ware weg van de bestemming waarvoor hij bedoeld is. En die andere vraag vanochtend, ook aan jou. Wat gebeurt er in je reis als je te maken krijgt met tegenslag? Als er druk bij komt kijken. Onze wereld is op veel punten vergelijkbaar met die van Abraham. We willen niet wachten. We willen heel snel Gods herstel zelf fixen. Zelf voorop. We willen heel vaak weg van schaarste, van gebrokenheid. Maar zou het kunnen dat wortelen ook gepaard mag gaan met gebrek, met lijden? Mag gebrokenheid er ook gewoon een tijdje zijn? Ik heb soms het gevoel dat we als gelovigen, ook als kerk, soms de gebrokenheid willen overschreeuwen. Stop en schitter. Ja, natuurlijk, neem je positie in. Een prachtige tekst. Sta op. Maar stop en schitter is in een diepe crisis wel een heel dun zinnetje. Is dit niet hoe God karakters bouwt? Ook met tegenslag. En daarbij stem van God. Klinkt meestal niet heel vaak of heel duidelijk door in ons leven. Bij mij in ieder geval niet. Abraham met 175 jaar. En tussen die verhalen door uit het leven. Het is een prachtige geschiedenis, maar er zijn heel veel bijzondere momenten met God, maar het is ook een heel veel lange tijd stil. Dat Abraham de aanwezigheid van God niet voelt. Als het gaat om concrete richting, dan is het toch ook heel vaak stil in ons leven. En misschien was het voor Abraham wel heel lang geleden dat hij dat hij richting voelde, dat hij God voelde. Hij twijfelde natuurlijk niet aan het bestaan van God, maar hij was het kompas even helemaal kwijt. En als hij dan met flinke druk wordt geconfronteerd, dan vlucht hij weg. Hij kiest een afslag op zijn reis die God niet bedoeld had. En eigenlijk weet hij het wel, maar doet het toch. En Abraham die wordt hard geconfronteerd met zijn keuze. Niet alleen hij komt in de stress, maar zijn hele familie heeft er last van. En zijn omgeving wordt geteisterd door plagen. Allemaal vanwege een quick fix die hij in zijn eigen belang nam. En misschien herken je het wel bij jezelf als je net terugdacht aan die gedenktekens. Misschien dacht je net wel van die tijd geleden met God, een paar jaar geleden, toen brandde het vuur nog bij me. Oh man, toen op de Alpha, toen op de jeugdclub, oh, toen aan het begin van onze relatie, toen we nog samen baden. Maar ik ben opgeslokt door de drukte in mijn gezin. Ik ben gevlucht in mijn werk. Ik ben gevlucht naar mijn Egypte. Waar ik dacht dat er overvloed was aan geld, aan drank, aan uitgaan, wat dan ook. Misschien denk je wel van, uiteindelijk ik zit hier en ik ben gevlucht. En uiteindelijk moet ik constateren, ik zit uren te scrollen op mijn telefoon en ik ben mijn richting kwijt. Door al het lawaai van de maatschappij, door de drukte, kan ik Gods stem niet meer horen. Wat leren we hier van Abraham? Ik vind het zo mooi altijd om die struikelende grootheden in de Bijbel te zien. Maar het is wel het mooie van Abraham. Abraham, zo staat er, keert terug. Wanneer werd jou in je leven je vertrouwen op de proef gesteld? Wanneer werd jij in je leven verleid tot een moment van schaarste? Wat gebeurt er dan met je? Abraham was dat contact met God even helemaal kwijt. Maar Abraham beseft dat hij een verkeerd pad is ingeslagen en keert letterlijk op zijn schreden terug. Terug naar Israël, maar ook terug naar het kruispunt waarop hij zijn reis met God kan vervolgen. En wat doet Abraham dan uiteindelijk? We lezen het nog een keertje. Vanuit Egypte trok Abraham met zijn vrouw en met zijn bezittingen weer naar de Negev. En vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel, tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abraham de naam van de Heer aan. En Abraham keert terug naar het eerste gedenkteken. Het altaar dat hij voor God had gebouwd. Aan het begin van ons verhaal bouwt Abraham een altaar voor God. Voor hem een gedenkteken. En het is voor hem een altaar van aanbidding. De plek waarvan hij wist, oh, dit is mijn reis met God. Hier kan ik God vertrouwen. Ik weet wat hij voor mij heeft gedaan. Dit is mijn gedenkteken. Maar daarna wordt diezelfde plek voor hem een plek van bekering. Een plek van waar Abraham naar terug gaat, waarvan hij inziet dat hij een verkeerde weg is ingeslagen. En God nodigt jou uit. God nodigt jou uit om opnieuw ook naar die plek te komen. Ga terug naar die plek waar jij een ontmoeting met God hebt gehad. Ga in gedachten misschien wel terug naar waar jij een verkeerde afslag hebt gemaakt. Ga terug naar het moment waarvan je wist, hier kan ik God vertrouwen. Er reist al een heel jaar lang een tekst met mij mee, Jeremia. Ik denk dat die voor mij persoonlijk is, maar ik was afgelopen weken met deze preek bezig en ik had een sterk verlangen om deze tekst ook uit te spreken voor jullie of misschien wel voor jou vanochtend. Ik ga het toch doen. Dat is Jeremia 6, vers 16. Daar staat, dit zegt de Heer. Ga op de kruispunten staan. Denk na. Kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust. En ik merk, mensen, dat er een bewogenheid komt. Dus ik ga hem nog een keer lezen. Dit zegt de Heer. Ga op de kruispunten staan. Denk na. Kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust. Wat zijn jouw kruispunten? Wat zijn de gedenktekens die jij op je reis hebt gemarkeerd samen met God? Is dat een lied voor jou dat bijzonder is? Een Bijbelgedeelte dat zo tot je sprak dat als het ware met je meereist? Is er een periode in je leven geweest die zo heftig was, maar waar je achteraf op terugkijkt en je zegt, oh, dat had ik niet willen missen. Hier heb ik God ontmoet. Hier heeft hij me richtingen gegeven. Durf jij opnieuw die plek te zoeken waar God jou heeft aangeraakt? En ik zeg bewust, durf je dat? Durf je weer dichtbij te komen? Dat je alleen maar denkt dat je het niet goed genoeg kan doen voor God. Dat je keer op keer dezelfde fouten maakt. Of dat je voor God niet goed genoeg bent. Dan durf je ook niet dichtbij te komen. Maar je hebt de moed gehad om op reis te gaan. Dat was een wijs besluit. Je hoeft blijkbaar geen 75 te zijn om levensveranderende keuzes te maken. Maar je hoeft ook geen 175 jaar te worden om opnieuw keuzes te maken. En nog één ding hierover, lieve gemeente. We hebben een God die vergeeft. God is een genadige God. We lezen dat Abraham later in het verhaal nog een keer zijn vrouw op dezelfde manier aanbiedt. Nu aan Abimelech. We zien dat Abraham blijft struikelen. Soms dezelfde fouten maken, net als wij. Maar Abraham geeft ons wel een voorbeeld om aandachtig te leven voor God. Om zich steeds opnieuw beschikbaar te stellen. We hebben een God van geduld. We hebben een God waar je altijd opnieuw mag beginnen. Een God van vergeving. En dat geldt voor Abraham, maar dat geldt ook voor jou. Hoor je dat? Je mag altijd opnieuw beginnen. Toen Abraham verdwaalde, keerde hij terug. Terug naar het altaar. Als je moeite hebt om die gedenktekens in je hoofd, om die naar voren te halen. Op het kruispunt tussen jouw verleden en jouw toekomst staat een ander gedenkteken. Niet van steen, maar van hout. Het kruis van Jezus. Daar mag jij altijd opnieuw beginnen. Daar zegt God tegen jou, lieve wijze dochter, lieve wijze zoon. Ik zie je. Ik heb je lang vergeven, man. Je bent geliefd, ik hou van je. Kijk naar het gedenkteken dat ik speciaal voor jou heb gemaakt. Ik wil je reis opnieuw leven inblazen. Ik ga met je mee op die reis. Wil je over die uitnodiging nadenken? Sta even stil. Kijk naar de gedenktekens op je reis. Doe een stap terug als dat nodig is. En kies opnieuw. Op de kruispunten. Misschien wel vanochtend voor het eerst hier bij het kruis. En vervolg je reis samen met God. Samen met Jezus. Amen.